Goedemorgen. Fijn om je hier weer te staan. Want het is een bijzondere dag vandaag. Ik weet niet of de PowerPoint al zover is. Die is onderweg. Want we zijn in het laatste kwartaal van 2017 begonnen met de bergreden. En vandaag gaan we de berg af. Ja, daar hebben we toch dik 2,5 jaar over gedaan. Eigenlijk 2 jaar, want dit laatste half jaar is het er niet van gekomen. Maar het is een lange rit. En het is een hele mooie rit geweest. Kijk, daar staan ze, alle 23. De complete bergrede in 23 kloekendelen. Allemaal terug te beluisteren, staan op de website. Als je een paar gemist hebt, geeft niks. De kern van de bergrede, waarom we dit behandeld hebben, is omdat het helemaal aan het begin van de Heer Jezus zijn bediening is. Hij legt daaruit wie hij is. Dat is, als je de evangelie leest, sowieso de essentie. Dat de Heer Jezus zich beweegt onder de mensen om te laten zien, om zachtjes te onthullen wie hij is. In de bergrede gaat het niet ook alleen om de boodschap, maar ook om de spreker, om de Heer zelf. De essentie van de bergrede zit hem in het begin, in de zaligsprekingen. Daarin laat de Heer Jezus zien, zoals Paulus later doet in 1 Korinthe 13, dat de liefde een schets is van het karakter van de Heer Jezus. De zaligsprekingen laten zien wie Jezus is. Het is de belofte dat de Heilige Geest, die er verborgen doorheen geweven is, jouw karakter gaat vormen naar het beeld van de Zoon. Romeinen 8, vers 29. Dat is iets wat God in ieder mens wil doen. Het beeld van zijn Zoon vestigen in jouw leven. Jouw karakter vormen naar het beeld van Christus. En de Heer Jezus die somt dat op en die zegt: kijk, ik ben gekomen om de wet en de profeten te vervullen. Dat is alles. De complete Bijbel. En als Jezus later aan het kruis zegt, het is een heenwijzing, dat hij zegt: het is volbracht. Het is niet alleen maar dat je gered bent, maar is dat hij alle beloftes, alles wat ja en amen is in de schrift, is tot vervulling gekomen in hem. En dan is de rest van de bergrede eigenlijk uitleg wat het betekent dat een gerechtigheid die groter is dan die van de farizeeën. De farizeeën gingen om het uiterlijk vertoon. En de bergrede gaat om een nieuw hart, de belofte vanuit Jeremia, dat God je een nieuw hart zal geven. En de rest is eigenlijk uitleg van wat het karaktervorming in Christus inhoudt. En dan gaat de Heer Jezus vertellen: dit zeggen de farizeeën, zo staat het in de wet, maar ik zeg jullie. Dus hij trekt het gezag aan. Vervolgens gaat hij vertellen wat leven vanuit de liefde inhoudt. Wat dat betekent voor je geld. Wat dat betekent voor de wijze waarop je bidt. Wat dat betekent in je omgang met mensen, met je vijanden, met je vrienden. Dat alles legt hij uit wat het betekent als je karakter gaat lijken op hem. En dan wordt het een karakter die in het verborgene de dingen doet. Niet op televisie staat, zie mij weer eens met een cheque mijn 80ste geven voor de Heer. Of die, als iemand je een kunstje flikt, het weer gelijk op Twitter zet of op Facebook. Nee, in het verborgene. En de Vader die in het verborgene is, die ziet het. Die zal het u tot gerechtigheid rekenen. De kinderen van de Heer Jezus doen de dingen in het verborgene. In stilte, zonder opvallen. En ze zegenen hun vijanden. En ze bidden het beste met hen voor, ondanks dat ze een kunstje geflikt hebben. Ga je niet lopen mouwen bij de Heer, maar ga je ze: Heer, ze weten niet wat ze doen. Net als de Heer Jezus dat ook op het kruis deed. En nou komen we bij het laatste gedeelte in Matthäus 8. Of 7, sorry. En de directe context is daarin dat de Heer Jezus uiteindelijk aan het afronden was en hij zijn discipelen zei: je moet de nauwe poort dus ingaan en niet de brede weg. En dat vertelt hij in Matthäus 7, vanaf vers 13 tot 20. En ook over de waarschuwing dat als je dat doet, dat er wolven in schaapskleren zullen zijn. Lieden die je proberen, die komen op je af. En die hebben maar één doel: jou bij de Heer weg te halen. En vervolgens zegt de Heer Jezus een ernstig woord over die wolven. in vers 21 dat niet iedereen zegt die Heer, Heer is. Dat vers waar nog wel eens misbruikt wordt tegenover goedbedoelde gelovigen. Van denk erom, want niet iedereen die Heer, Heer is. Gaat helemaal niet over jou als schaapje. Dit gaat over de wolf in schaapskleed. En dat de Heer Jezus hen zal oordelen. Dat hij ze niet kent. En dan komt hij bij de afronding van de bergreden. En dan lezen we in vers 24 het volgende. Wie deze woorden, dat is de complete bergreden, van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man die zijn huis bouwde op zand. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in. Er bleef alleen een ruïne over. Toen Jezus deze reden had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag en niet zoals hun schriftgeleerden. Hij daalde de berg af en grote mensenmassa's volgden hem. Tot zover de schriftlezing uit Matthäus. Het tweede gedeelte wat ik wil lezen komt uit Jacobus. En dat zou je ook kunnen zeggen, dat is een praktische toepassing van de bergreden. Nou is de bergreden al heel praktisch, maar hier herhaalt Jacobus een gedeelte. En dat lezen we in Jacobus 1 vanaf vers 19. Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken. Traag ook in het kwaad worden. Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En ervaart zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt. Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt, is hij vergeten hoe hij eruit zag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt, hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. Tot zover. Ik wil een zegen vragen voor dit woord. Lieve Vader, we danken u Heer voor uw woord. We danken u Heer Jezus dat u de tijd nam om te vertellen wie u was en wie u bent. En wat u kunt doen in een mensenleven. Hoe u ons kunt vormen naar uw beeld. Heilige Geest, we bidden dat u de ruimte krijgt in ons hart. We bidden dat u ons verstand zult openen, onze emotie. En dat we met onze heel geest, ziel en lichaam en al onze kracht u mogen liefhebben. Dat bidden we zo in Jezus' naam. Amen. Ben jij verstandig of nadenkend? Nou, hier zie je een ruïne. Een huis die gebouwd is op zand. We gaan naar drie dingen kijken. Het eerste is, wat is jouw fundament? En wat doe je met het gehoorde? En er komt de dag dat jouw fundament getest wordt. Ah, jammer, de letters waren wit en nu zijn ze zwart. Het is een beetje minder goed leesbaar. Wat is jouw fundament? Het is nogal wat de Heer Jezus hier zegt. Richtte die eerst in het eerste gedeelte het woord tot de gelovigen, dat ze een nauwe weg moesten gaan. En waarschuwde die voor wolf in schaapskleren. En richtte die daarna zijn blik op hen die een vals leer brengen. Die zijn schapen van hem wegtrekken. Daar is de Heer Jezus heel hard in. En nu richt hij eigenlijk naar iedereen die daar omheen staat. Wie deze woorden van mij hoort. Dat is En ieder die daar gewoon staat, dat zijn de discipelen, dat zijn de valse leraren, dat zijn de farizeeën en schriftgeleerden. En dan doet hij een oproep. En wat de Heer Jezus hier vertelt is een parabel. Dus een gelijkenis. En het is de situatie dat er twee mensen zijn. Een verstandig man die zijn huis bouwt op een goede fundering, de rots. En dat is een verwijzing. Ja, wij zijn geneigd te zeggen dat Jezus is die rots. En ja, dat is hij ook. Maar in deze context wordt er eigenlijk mee bedoeld het onderwijs wat de Heer Jezus gegeven heeft. Die het hoort en toepast in zijn leven. God is liefde. En geloven betekent de liefde toepassen in je leven. Dat is geloven. Dat zou je, ik heb er gezocht naar een woord die het pakt. Het is toegepaste liefde. Een verstandig mens is iemand die de liefde van God door zich heen laat stromen. Die de liefde die hij van God, hij heeft ons eerst lief gehad, toepast in zijn leven. Dan bouw je op de rots. En natuurlijk, de Heer is ook onze rots, het is het beeld van Christus. Maar hier is het vooral het onderwijs, hetgeen wat de Heer verkondigd heeft. En dat is natuurlijk zijn karakter. Dat is wie hij is. Maar als je je alleen inbeeldt dat het de rots is de Heer Jezus, ik sta op de Heer Jezus, dan ben je er nog niet in die zin. Ja, je bent wel behouden, daar gaat het niet om. Maar waar het om gaat is dat je het woord niet alleen hoort, maar het ook toepast. En er is een onnadenkend... Wat zei?
Ik zei dat het lampje
ook brandt. Ja, dat de vuurtoren zijn licht schijnt. En er is een onnadenkend... Ik vond het een mooi woord. Dat hebben ze wel goed vertaald. Onnadenkend. Daar zit, je zou bijna zeggen, er zit nog niet eens een gedachte achter. Maar dat is ook de geest van deze wereld. Want als je het onderwijs van de Heer Jezus niet toepast in je leven, dan doe je gewoon wat je eigen hart je ingeeft. En we weten welk hart een zondig mens heeft. Die brengt gewoon voort wat het vlees voortbrengt. Die is niet aangesloten op de bron. Dus je leeft voor jezelf, godloos. En onnadenkend. Dat wil niet zeggen dat mensen dat allemaal maar bewust doen. Dat is gewoon de aard van de zondige mens. Niet iets wat je doet, maakt je een zondaar. Maar de staat waarin we zijn. We kunnen niet anders. We zijn slaaf van de zonde. Ook al zouden we het willen, zegt de Romeinenbrief. We doen het, want we doen wat het vlees voortbrengt. En hier zegt de Heer Jezus, en dat gedenken we dadelijk ook bij kerst natuurlijk, dat we in een duistere wereld zijn, in de nacht, brak in één keer het licht door en Christus kwam. En de duisternis heeft het niet gegrepen. Dat zijn de woorden van de Heer Jezus die leven brengt. De woorden waarmee God, bara, de wereld tot aanzien riep. We dienen een God die leven geeft aan het doden. En we dienen een God die dingen tot aanzien roept die niet bestaan. De bergreden zijn woorden van leven. Jezus verkondigt leven. En als je zijn woorden niet alleen hoort, maar opeet en verwerkt in je leven en ze weer vakkundig eruit laat gaan, dan leef je. Dan heb je het leven. Maar wat is dan het verschil tussen die verstandige man en de onnadenkende man? Qua fundament. De onnadenkende man bouwt gewoon zijn leven zoals hij denkt. En dat is precies wat de psalmen zegt. Zoals een mens denkt, zo doet hij. Maar de verstandige man, die luistert naar de Heer Jezus. En wat zegt de Heer Jezus? Nou, in de bergreden zijn allerlei principes aan de orde gekomen. De Heer vertelt principes. Doe het nou in het verborgene. Ga er niet roeptoeteren hoeveel gift je hebt gegeven. Of hoe geweldig je dit of dat voor iemand hebt gedaan. Of iemand te verwensen. Of doe het in het verborgen. Dat is zo'n principe. Daar denkt een discipel van de Heer over na. Die worstelt daarmee. De Heilige Geest krijgt de ruimte in je hart. Die legt zaken bloot. Je komt tot geloof. En je neemt de Heer in je leven. Is het zaakje dan op orde? Nee, natuurlijk niet. Je leert de Heer net kennen. Je nodigt hem uit in je leven. En dat is de houding van een discipel. Je hebt problemen in je leven. Je worstelt met iets. Dat kunnen zonden zijn. Dat kunnen problemen zijn. Dat kan van alles zijn. Maar het fijne is, en dat is de rots, is dat je de Heilige Geest uitnodigt in de situatie van je leven. In het volste vertrouwen dat je een God dient die jouw situatie kan veranderen. Want als er plekken in je leven zijn die dood zijn, gaat hij ze levend maken. Als er iets in je leven ontbreekt wat er had moeten zijn, gaat hij het scheppen. Die God dienen we. Daar denkt een verstandig man of vrouw over na. De verstandige man die ervaart een roeping in zijn leven. Hij is net als Lazarus uit het graf geroepen bij zijn naam. En de Heer zendt je. En dat kunnen van alles zijn. Dat kan je baan zijn. Dat kan in het onderwijs zijn. Dat kan op vele manieren. Het kan dienend zijn in de gemeente. Het kan een fulltime zijn. Het kan parttime zijn. Maakt niet uit, maar de Heer roept je tot iets. Hij geeft je iets. Daar denk je als nadenkend man over na. De Heilige Geest heeft werken voorbereid die je mag gaan doen. Dat is je geloof uitwerken. Dat is de liefde uitwerken. Geloven is de liefde toepassen in je leven. En de Heilige Geest gaat aan de slag met zondes in je leven. Natuurlijk ben je gered voor tijd en eeuwigheid. Maar er is soms nog bepaald gedrag of gewoontes waar je niet los van kan komen. Nou, dan gaat de Heilige Geest, die ga je daarin uitnodigen. Dan ga je met broeders of zusters, ga je die bolwerken slopen. Dat is letterlijk wat in de grondtekst staat. De Heilige Geest sloopt bolwerken. Hij trekt die fundering die er niet hoort weg. Hij graaft het zand weg en hij stort de beton neer. Dat is het woord van Christus. En dan verander je. En de Heilige Geest praat met je over de liefde en over vergeving naar anderen. En wat dat allemaal dan betekent in jouw leven. Ja, daar is de onnadenkende mens helemaal niet mee bezig. Die is alleen maar verbouwereerd en gepikeerd over wat een ander hem weer allemaal geflikt heeft. En die twittert dat weer en die roddelt er weer over. En natuurlijk, er zijn ook hele lieve, aardige mensen die ook bouwen op zand. Maar als je dieper graaft, de Heilige Geest vormt je karakter naar het beeld van de Zoon. En hij vraagt ons te volharden in de liefde, in het geloof, tijdens beproevingen en verleidingen, om die te weerstaan. Dat zijn dus allemaal zaken, en dat is jouw fundament. Daarmee bezig zijn, is dus het fundament. En het is een leugen als je denkt dat de rots alleen maar een statisch beeld is van, nou, ik geloof in Jezus en het is wel goed. Dat is helemaal niet waar de bergrede je in toe uitnodigt. De bergrede is een proclamatie wat de Heilige Geest kan en wil gaan doen door en in jouw leven. Uit Hem. Met Christus, verborgen in God. Dan leef je, en als je het hoort en het toepast, dus de liefde laat stromen in je leven, en worstelt met vergeving, en worstelt met issues in je leven, en worstelt, in plaats van, ja, ik geloof in Jezus de rots, ja, nou, ik ben behouden. Dan ben je behouden hoor, daar gaat het niet om. Maar je hebt weinig deel aan het Koninkrijk van God. Je ziet weinig stromen, je ziet geen mensen tot geloof komen, je ziet geen verandering plaatsvinden in je karakter. Je kan daarin de Heilige Geest blokkeren. Ik zie te veel christenen die passief zijn. Een actief is niet het religieuze beest die weer gaat handelen, maar dat is de Heilige Geest de ruimte. Omdat je gelooft dat God het dode in jouw leven levend kan maken en dat wat er in je leven ontbreekt, dat hij dat kan scheppen. Zo'n machtig God hebben we. Hij is bij machten om je leven op de rit te zetten en om je leven te laten stromen en om van invloed te zijn in jouw omgeving. Je hoeft echt geen Billy Graham te zijn. Gewoon in jouw levenscirkel waar jij bent, mag je de Heer dienen. Mag je zout en licht zijn. En als je over deze dingen allemaal nadenkt, op de woorden van de Heer koud en ze bewaart, net als wat Maria deed, en daarmee worstelt en daarmee mee aan het robberen, aan het vechten bent met de Heer, dan bouw je je leven op de rots. Is dat jouw fundament? En wat doe je dan met het gehoorde? Kijk, heel veel mensen horen wel de woorden van de Heer Jezus. Winston Churchill hoorde de woorden van de Heer Jezus ook. En die dacht ook na de Tweede Wereldoorlog, de bergrede, dat moet het moraal zijn van onze maatschappij. Ja, dat klinkt allemaal hartstikke leuk. Maar zonder de Heilige Geest, zonder Christus, nou, zie wat er van terechtgekomen is. Helemaal niks. Het is gewoon een mens. En politici vinden moraal prachtig, want daar hou je het volk mee in de toom. Als ze allemaal maar fatsoenlijk zijn en goed gedragen, dan is het wel goed. Maar het gaat niet om fatsoen. Het gaat om leven met de levende Heer. Wat doen we met het gehoorde? Een dwaas luistert alleen maar. De wijze man en vrouw doordenken de woorden van Jezus en zoeken naar Gods wil voor hun leven en om het vervolgens ook toe te passen. Hoe zorgen we nou voor een stevig fundament voor die toekomstige storm? Kijk, die onnadenkende man en de verstandige man, dat is altijd een periode, dat gaat gelijk op. Dat zie je, ik heb dat heel erg gezien ook op de lagere school, dan zie je kinderen en dan zie je soms al de karaktertjes, dat je denkt, wat moet er van hem of haar terechtkomen? Maar in die tijd is het allemaal nog om, dat is allemaal, de zon schijnt nog, we spelen lekker op het schoolplein, er is nog geen verantwoording en we doen waar we zin in hebben. En dat is natuurlijk ook met de onnadenkende man en de verstandige man. Er is gewoon een moment, de zon schijnt. En dan denkt die onnadenkende man, wat zijn die gasten nou toch allemaal moeilijk aan het doen, joh. Bijbel lezen, bidden, al dat getop altijd, joh. Je denkt altijd zo, ik heb er wel eens iemand van, joh, dat was tijd dat je een ander boek gelezen. Wat is zo moeilijk te doen, om over die dingen na te denken en mee bezig te zijn. En al dat bidden en nou zie ze nou toch eens gaan op zondag. Nou, dat gaat regenen. Nou, ik liever, kom op jongens, we zetten weer een nieuwe Netflix aan. Heerlijk, The Crown, deel 420. En dan hebben we het prima nog zin. En nog een lekkere tosti erbij. Ja, hè, heerlijk dekje op de bank, snuggie. Nou, fantastisch. Wie maakt me wat? Mooi huis, we bouwen nog uit. Het is allemaal prachtig. En het gaat fantastisch. En een salarisverhoging. En we zitten al in die vakantiegids weer te bladeren. En dat doen we gewoon als mensen. Onnadenkend, want dat is gewoon natuur. Genieten. En met een schijnhoog denk je, wat doen die mensen toch allemaal moeilijk daar in die kerk. Wat ze moeilijk doen en wat de lastige vragen, zware verhalen, zonde, kom op hé. En dan komen de stormen. Stormen, die beuken. Die beuken op je leven. Die beuken op het leven van de verstandige man en vrouw. En op de onnadenkende mens. Het zijn dezelfde stormen. Wij hebben geen streepje voor op ieder ander mens. De ziekte, de ellende, het zal ons allemaal niet gespaard blijven. Mensen die beweren dat je dat omdat je gelooft allemaal bespaard blijft, is een leugenaar. Is niet waar. De stormen van het leven gaan niet aan je voorbij. Waarom? Omdat deze wereld voorbij gaat. Deze wereld snakt naar de wederkomst van Christus. Ze is uitgebuit, ze is mishandeld, ze is misbruikt door de mens. De stormen van de wereld razen erover. En ze snakt naar verlossing. Hier beneden is het niet. Het is een voorafschaduwing van wat komen gaat. Gaat de wereld dan voorbij? Nee, ze zal vernield worden. Bij de wederkomst van Christus, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En er zal gerechtigheid omvangen. De Heer zelf zal bij ons zijn voor altijd. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar die stormen in deze wereld, die treffen ons ook. En hoe ga je daar mee om? Wat doe je met het gehoorde? Wat betekent dat dan? Wat je alles van de Heer Jezus gehoord hebt. Wat betekent het nu om kind van God te zijn, terwijl de wereld zo in storm is? En natuurlijk, er gebeurt heel veel. En ik hoor heel veel van mensen, dit is, nou is het eindtijd. Het is altijd eindtijd. En er wordt gewerkt aan, ze willen over ons heersen, er wordt macht, ja, dat wil de boze altijd. En er komt een antichrist en er komt een mogelijkheid dat we misschien niet meer kunnen kopen of verkopen. We zullen misschien wel ingeperkt worden en misschien zijn mondkapjes een kleine voorafschaduwing wat ooit komen gaat. Dat een van de dictator denkt, ach, toen pikten ze mondkapjes, nu kunnen we de mond wel snoeren. Ja, weet je, die dingen die gaan komen en dat zijn stormen. En de Heer Jezus zegt, als je dat allemaal ziet, is het zelfs het einde nog niet. Dus het kan nog allemaal erger. Ja, daar moeten we allemaal niet bang voor zijn. Wij dienen een God die leeft. We dienen een God die als de boel lijkt hij nog zo dood. Ook al lijkt de kerk nu nog zo dood. Het heeft maar een vlammetje nodig om de boel weer in vuur en vlam te zetten. Mensen, ik ben dol op geschiedenis, ik lees daar veel van. Dit is niks. Wat de kerk der eeuwen heeft meegemaakt is vele malen erger geweest dan wat wij nu doorheen gaan. En we kunnen ervan leren als je kijkt in de kerk in Engeland. Nou, ik geloof in 1700 dachten ze nou, we gaan ze maar sluiten. We kappen ermee. Het is echt overwogen, hè, in Engeland. Presbyteriaanse kerk van nou. Dit is hopeloos. Ik denk dat we maar het bijltje erbij. En er begon er weer één te preken. En de Heilige Geest kwam erin. En daarna is die empire nog nooit zo groot geweest. En is er nog nooit zoveel zegen. De slavernij werd afgeschaft. Het is ongelooflijk wat er toen gebeurd is. Miljoenen zijn tot geloof gekomen. En daarna is het in Amerika verder gegaan. De Great Awakenings. Ik bedoel, daar is alles op gefundeerd. Dus er is ook niet veel voor nodig om de boel weer in vuur en vlam voor de Heer Jezus te zetten. En daar moeten we ook voor blijven bidden. Daar moeten we ook naar uitzien. Wat doen we? Ik denk dat het fundament voor ons moet zijn is het besef dat de woorden van de Heer Jezus voldoende zijn. Dat is ons fundament. Niet alleen horen, maar we passen ze toe. De liefde passen we toe. We bewaren die woorden in ons hart. Jezus roept ons niet om zijn woorden alleen maar te bestuderen, maar om ze uit te leven in gebed en in daad. En we moeten vernieuwd worden in ons denken. En dat is een continu proces. En dat is ook wat in Jacobus zegt. Als je het alleen maar hoort en je doet het niet. En want als Jacobus verder leest, dan is geloof, liefde praktisch toegepast. Betekent omzien naar weduwe en wezen. Betekent liefhebben. De ander uitnemender achter dan jezelf. Ook in deze tijd. Niet graaien, maar geef die rotte toiletpapier maar aan je buurvrouw. Kun je uitschelen. Weet je? Er komt een dag dat jouw fundament getest wordt. Die dag komt. En wat de Heer Jezus bedoelt is niet alleen de stormen in dit leven, maar ook de laatste storm. Want als je, en dat is toch wel een beetje een vergeten thema, maar het ademt het hele Nieuwe Testament en het Oude Testament uit, is je erfenis. Dat is een thema die vindt God ontzettend belangrijk. Er is iets wat de Vader graag doet en dat is geven. En je leest door heel het Oude Testament heen je erfdeel. Je belofte, hetgeen God je wil geven. En vaak heeft de kerk gedacht dat dat naar de hemel gaan alleen is. Nee, God wil je in dit leven al zijn erfdeel aan jou geven. Hij heeft voor ieder mens een eigen erfdeel. Gewoon naar de mate zoals hij jou dat wil geven. Daar is hij soeverein in. De een heeft zo'n erfdeel, de ander heeft zo'n erfdeel. En er is geen onderscheid in. En we krijgen allemaal Christus, maar we krijgen allemaal verschillende taken. Maar God wil je zijn erfdeel geven. En als je de woorden van Christus toepast in je leven, en je leeft vanuit de liefde, en je leeft dat de Heilige Geest kan gaan stromen, en je gaat de werken doen die hij bereid heeft, dan bouw je een erfenis op. En je kan dat tegen gaan staan en zeggen van nou, het komt er niet uit. En dan kun je schade lijden bij de rechterstoel van Christus. Er zijn gelovigen die hebben eigenlijk geleefd alsof ze onnadenkend waren. Er zijn christenen die hebben de wereld uiteindelijk dan toch weer meer lief gekregen dan de Heer zelf. En zijn gaan bouwen weer met zand, gaan lopen scheppen en van alles doen. En eigenlijk de woorden van de Heer wel gehoord, maar ze eigenlijk alweer een beetje vergeten. Alsof ze hun eigen spiegelbeeld niet meer herkennen. Het wordt allemaal wazig, alsof hij staat te kijken zonder leesbril. Daar heb ik vaak last van. Dan wordt het allemaal niet meer zo scherp. En dan ben je behouden als door vuur heen. De Heer neemt nooit de wedergeboorte weg. Maar er kan wel een moment in je leven komen dat je je hart verhardt en dat je zo geblokkeerd bent dat God niet kan geven wat hij had graag willen geven. Net als het volk Israël het beloofde land niet in kon gaan. God had graag Mozes met Israël het beloofde land ingegaan. Maar ze zijn onderweg onnadenkend geworden. Ze gingen schelden, tieren. En ze veronachtzaamden hun verlossing. En hun geloof leed schipbreuk. Niet hun behoud, hun geloof. De liefde. De liefde kon niet toegepast worden. Ze werden weer zelf egocentrisch. Zaten maar te zanen om kwakkels en manna. Dat is wanneer je geloof schipbreuk leidt. De liefde kan niet stromen. Stromen van levend water zullen uit je binnenste stromen. Dat is niet wat jij hebt, dat is iets wat door jou heen gaat. De liefde. En daar gaat het hier om, voor de Heer Jezus. En daar gaat het om, als je fundament getest wordt, blijft de liefde stromen, omdat je verbonden bent met de Heer Jezus. Als je verbonden bent met Hem, dan ga je vrucht dragen die de Vader gaat verheerlijken. Dan ben je net als die andere gelijkenis, een wijnrank die op zijn tijd gewoon vrucht geeft. Vele trossen. En God snoeit je, Hij tuchtigt je, dat zijn ook stormen in je leven. De Heer staat er toe dat er stormen zijn. Maar Hij wil het wel gebruiken, omdat je vrucht draagt. En omdat je een erfdeel kan krijgen. Op een dag verschijnen er donkere wolken vol van regen, van zorgen en angst. De stormen van Satans aanvallen en de winden van Gods tuchtigingen. De vraag is dan niet, hoe moeten we dan van het leven genieten? Maar zijn we beschermd tegen de dagen die vol van angst en oordeel zijn? We eindigden de bergrede met een grote schare die Jezus volgde. Er waren heel veel mensen die de woorden van de Heer Jezus hoorden. Ze hebben daarna geluisterd en ze waren vol ontzag. En ik vertelde aan het begin dat de Heer Jezus eigenlijk continu aan het laten zien was wie Hij is. In het begin hield Hij het nog even verborgen. En op het laatste, vooral in de Johannesbrief lees je dat zo, of de Johannes-evangelie lees je dat zo mooi, dat de Heer Jezus zich met de Vader gaat vereenzelvigen. Als je de Vader wil zien, moet je naar mij kijken. En dan gaat Hij uitleggen in Johannes 6 dat Hij het brood is. Wat de Israëlieten hadden willen hebben. Ze moesten Hem eten en dat ze zijn bloed moesten drinken. En dan gebeurt er iets. Diezelfde schare die nu achter Hem aanloopt, de leerlingen die het alleen gehoord hebben. Op het moment dat ze het moesten toepassen, werd het een probleem. Want dan lezen we dat de reden die Jezus dan houdt, omdat Hij zegt dat ze zondaar zijn, dan zeggen ze, dat zijn harde woorden. Wie kan daar naar luisteren? Ergeren jullie hieraan, zegt de Heer Jezus. Maar als jullie nu de mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar Hij eerst was. De geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is geest en leven. Maar sommigen van jullie geloven niet. Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofde en wie Hem zouden uitleveren. Daarom heb ik jullie gezegd, zei Hij, dat iemand alleen bij mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is. Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met Hem mee. En uiteindelijk bleven de 12 over. En dat de Heer Jezus vraagt, zullen jullie ook niet weggaan? Je kan het evangelie horen. Maar de rots is als je het toepast in je leven. Door de Heilige Geest. Als je je leven bouwt met en uit de Heilige Geest. Dat is misschien wel het hoogtepunt in de Bijbel. Dat God in jou komt wonen. God schiep jou. God verloste jou. En God komt in jou. Christus heeft je volledig vrijgekocht. Het grootste verlangen van de Heer Jezus is dat wij als bruid onberispelijk voor Hem zullen staan. Niet door onze werken, maar door onze genadegaven. Hetgeen we van Hem ontvangen hadden. Dat als we voor de Heer Jezus staan, voor de rechterstoel van Christus, dat is de plek waar Hij je zal belonen. Dat Hij zegt, goed gedaan, gij getrouwe slaaf. Mijn kind, ga heen in mijn koninkrijk. Dat komt omdat we geproefd hebben, en dat lees je de hele evangelie door, welke prijs de Heer Jezus betaald heeft voor onze zonde, voor de verlorenheid van de mens. Dat de onveranderlijk drie-enige God zijn eigen zoon gaf, voor onze zonde aan het kruis ging, de macht van de dood en de hel overwonnen heeft. Een prijs betaald is met zijn bloed die ongekend is. Dat Hij, die het leven is, zijn leven gaf. Voor ons die in de dood zaten. Die prijs is zo enorm. En wat Jezus van ons vraagt. Als je met mij wandelt. Wil je dan mijn liefde door je heen laten stromen. Wil jij beschikbaar zijn in mijn handen? Wil je mij toestaan dat ik jouw huis renoveer, zodat die lamp weer brandt? Dat ik zout mag brengen in jouw leven? Wil je toestaan dat ik die zonde die er zo hardnekkig zit, dat we die samen aan zullen pakken? Wil je toestaan dat ik je snoei, zodat je karakter meer op mij gaat lijken, de liefde? Wil je dat allemaal toestaan? Als je dat wil, welkom thuis. Amen. Ik wil danken. Ja, Vader. U bent liefde. En we danken u, Heer, dat u uw zoon zond, uw enige zoon. En dank u, Heer Jezus, dat u vanuit liefde uw leven gaf voor onze zonden, voor onze verlorenheid, voor onze eeuwige ellende. Dank u, Heilige Geest, dat u in ons woont. Een schoon schip wil maken, ons wilt vormen, al die dingen wilt doen die u, Heer Jezus, verteld hebt. En het in herinnering wil brengen. Geen gemakkelijk leven, ook door de stormen heen, Heer, maar u bent betrouwbaar. U bent Jahwe, u bent ik ben die ik ben. En ik zal zijn die ik zijn zal, ook in jouw nood. Dank u, Heer, dat we u daarin kunnen vertrouwen. Dat we de liefde mogen toepassen in ons leven. Help ons daarbij, Heilige Geest. Doe uw werk in ons. Breng ons dwars door de storm met nog vele onaandenkende mensen, dat die ons licht mogen zien, ons zout mogen proeven, ons leven mogen toetsen en mogen zien dat u goed bent. Heer, we bidden dat nog vele onaandenkende mensen gered zullen worden voor tijd en eeuwigheid en verstandig worden, omdat ze niet alleen naar uw woord luisteren, Heer, maar het ook toepassen, omdat uw geest de ruimte krijgt. Alle eer aan het Lam. En we zien uit naar de oogst. Zend ons. Amen.